En een hele goede morgen allemaal, ook van mij naar jullie toe. Als je een broer of een zus hebt, dan weet je wel dat je met hem of met haar goed overhoop kan liggen. En misschien herinnert u zichzelf nog wel uit uw kindertijd dat je met je broertje of met je zusje wel flinke ruzie kon hebben. Een paar weken geleden kregen onze jongens van 7 en 9, die kregen van onze zwager en schoonzus een racebaan. Want hun kinderen waren eruit gegroeid en zij kregen die racebaan mee naar huis. En wij natuurlijk enthousiast thuis die baan opgebouwd. Nou, ik schat zo in dat ze ongeveer de helft van de tijd die ze ermee hebben gespeeld hebben genoten. En de andere helft van de tijd flink ruzie hebben gehad over hoe het nou ging en dat het niet eerlijk ging en noem maar op. Nou, van het weekend zijn ze weekend uit met de reddingsbrigade mee, heerlijk, wij rust. Maar wat schetst onze verbazing afgelopen week, want ook onze mannetjes kunnen flink met elkaar overhoop liggen. Afgelopen week, maar Joel, ik slaap wel bij jou op de kamer in dat weekendje uit. Ik denk, gelukkig, dat bestaat ook nog, dat ze iets samen willen hebben. En gisteren, niet vrijdag bij de bus, stonden ze bij de ingang, hand in hand, en zeiden ze tegen de begeleidster, wij willen wel naast elkaar zitten in de bus. Ik denk, heerlijk. Afijn, waar gaan we het vanmorgen over hebben? Dat we in ons één zijn, het best oneens kunnen zijn. Of andersom, in ons oneens zijn, wij ook één zijn. Ik heb daarvoor onder andere nummer 13 uitgekozen. En dat ga ik zo met u uitlezen. En als wij het nummer 13 lezen, dan zitten we in het gedeelte dat Mozes met dat hele grote volk Israël in dat onderste stukje is aangekomen van wat het land Kanaan heet. Want ze hebben door de woestijn gereisd en ze zijn in het onderste puntje van Kanaan aangekomen, het land wat zij beloofd hebben gekregen wat ze zouden mogen innemen. Zou dan nu dan eindelijk dat moment zijn aangekomen dat die belofte van God die hij al deed honderden jaren eerder aan Abraham, aan Isaac en Jacob, zou dan eindelijk dat moment zijn aangebroken dat ze dat land gaan innemen, dat beloofde land. Maar voor het zover is, neemt God het woord. En daarvoor lezen wij uit nummer 13, vanaf vers 1. De Heer zei tegen Mozes, stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. En Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die allen tot de leiders van de Israëlieten behoorden. En vanaf vers 17 lezen we verder. Toen Mozes hen uitzond om Kanaan te verkennen, droeg hij hun dit op. Ga eerst door de Negev en dan de bergen in en kijk hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak en of er veel of weinig mensen wonen. Kijk of het land bewoonbaar is of onherbergzaam en hoe de bevolking woont in gewone dorpen of in vestingsteden. En kijk of de grond vet is of schraal, en of er bomen groeien of niet. En probeer vooral ook vruchten uit het land mee te nemen. Het was juist de tijd van de eerste druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan Rehob, bij Lebo Hamad. En verder vanaf vers 25. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. En ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest, zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelen wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet zijn geweest. Tot zover dit gedeelte, Numeri 13. Onze mannen hebben het niet gehaald. We gaan niet naar Rusland in 2018. Maar wat hebben we genoten de afgelopen zomer van onze vrouwen? Ja, yes, die Europees kampioen zijn geworden. En dan heb ik het natuurlijk over het voetbal. Wat deden ze het goed, vonden jullie ook niet? Ruim 20 vrouwen bij elkaar. En ze waren één team en ze hadden één verlangen. En naarmate ze verder kwamen in het toernooi, groeide het vertrouwen dat ze elke tegenstander konden hebben. En wij, Nederland, we gingen steeds meer en meer achter hen staan. En we vormden met hen één volk, één land. En we geloofden op een gegeven moment erin. En zelfs toen Mandy van den Berg gepasseerd werd en zij op de bank moest gaan zitten, bleef zij deel uitmaken van dat geheel. Eén team, één verlangen. En zij maakte zichzelf ondergeschikt aan dat verlangen. Want er was maar één resultaat voor ogen. En dat was Europees kampioen. En we werden het. We waren met z'n allen één. Door de woestijn, lazen we net, door de woestijn zwerfde een volk. Eén volk. Het was het ene volk wat door God was uitgekozen en uit Egypte was genomen, daar vanuit was bevrijd en zwierf door de woestijn richting het land wat hij hen had beloofd. En beter, een mooier land, een mooie tijd ook. Eén volk, niet omdat ze zichzelf hadden uitgekozen. Niet omdat zij zichzelf samen één hadden gemaakt. Nee, het was één volk omdat door de ogen van God hij hen als één zag. Zijn volk. En wie mee wilde zwerven, die mocht ook meezwerven met dat volk. Nou, er zijn er die beweren dat er zo'n 600.000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, dat er zoveel mensen bij elkaar waren die dat volk vormden. Anderen die houden het er op 20.000. En ik laat de tellingen lekker voor wat ze zijn. Want het gaat hier om het ene volk van God. Een groot, een divers en in alle opzichten verschillende mensen in dat ene volk. In Gods ogen. Nou, zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel meningen. We herkennen het vast wel. En we hoorden er al van toen we lazen, nadat de verkenners waren teruggekomen, 12 nog maar slechts, maar toch al divers in hun uitlatingen. Ze kwamen terug met gigantische trossen druiven, die ze met z'n tweeën moesten tillen om ze mee te kunnen nemen. Ze hadden ook granaatappelen en vijgen meegenomen uit dat mooie land. En ze hadden grote steden gezien, met nog grotere muren. En de mensen die erin woonden, die waren nog groter dan dat zij waren. En die verspieders, die werden het dus niet eens met elkaar. Of ze het land konden innemen of niet. En samen zorgden ze voor een grote ophef. Maar twee van hen, Jozua en Caleb, die geloofden dat het wel kon. Want zij geloofden in een groot God. Maar ondervonden direct al grote weerstand bij de anderen. Die ongunstige opmerkingen gingen maken. Die de boel gingen opstoken, partijtjes wilden gaan vormen. En het gevolg was dat er een grote onderlinge verdeeldheid ontstond. Verwarring, zelfs tot verdriet aan toe onder dat ene volk van God. Jozua, Caleb, ze riepen de mensen op om zich niet langer te verzetten tegen Gods bedoelingen. Maar het te verwachten van die ene God die met hen optrok. Die ene God die ze bevrijd had uit Egypte. Die ene God die zich verbonden had met hen, dat ene volk. Die ene God die zijn naam bekend had gemaakt als ik ben. Ik ben die ik ben. Ik ben er en ik ben met je. Een God die hen tot één volk had gemaakt en die het daarom ook verdiende om geëerd te worden en aanbeden. God vanuit een eenheid eren en aanbidden. Hoe doen wij dat? Hoe lukt je dat om in al je diversiteit toch in een eenheid naar God toe te gaan om hem te aanbidden? We gaan kijken hoe Jezus dat deed, ons als voorbeeld. En we lezen daarbij zometeen uit Johannes 17. We zien dat Jezus daar zijn plaats inneemt. Want de tijd is gekomen dat hij zichzelf gaat geven. Dat hij moet gaan lijden, dat hij door die kruisdood heen moet, om daarna ook de overwinning te proeven, de opstanding uit de dood. En Jezus maakt zich op, hij maakt zich klaar om zijn taak als hoge priester uit te gaan voeren, om te offeren, maar dan zichzelf. Zichzelf te geven voor de mensheid. En voordat hij dat doet, bidt hij tot zijn Vader. Ik kan me zo goed voorstellen dat als je je prijs geeft aan de mensheid, je prijs geeft aan de dood, dat je ergens je heil, je geborgenheid, je toevlucht zoekt bij je hemelse Vader. En Jezus bidt dan in drie delen. In dat gebed wat hij bidt, dat noemen we het hoge priesterlijk gebed, bidt hij eerst dan maar om de verheerlijking van de Zoon van God. Dat wat hij gaat doen, dat dat uitkomst mag hebben. Dat dat tot heerlijkheid mag leiden. Die verhoging aan het kruis en daarna de opstanding uit de dood. Ten tweede bidt Jezus er ook in voor zijn leerlingen. En draagt hij hen op aan zijn Vader. En als derde bidt Jezus het volgende. Johannes 17 vanaf vers 20. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn. Vader, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij, dan zullen zij volkomen één zijn. En zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. Laat hen allen één zijn, Vader. En dan bidt Jezus over de gelovigen. Laat hen. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Ieder die zegt bij Jezus te willen horen, die gered wil worden door zijn bloed, door zijn dood en zijn opstanding heen, die maakt deel uit van dat lichaam van Christus. We noemen het in deze tijd ook wel eens de kerk, maar dan wel met een hoofdletter K. En in steden, in dorpen, ook hier in Hoek van Holland, manifesteert die kerk zich in allerlei vormen. Kerkgenootschappen, huisgemeenten, kringen, christelijke organisaties, bedieningen. En wat is het daarbij behulpzaam? Als die ene kerk, dat ene lichaam, één eenheid is. En het is dan ook niet voor niets dat Jezus bidt, dat hij oproept tot één eenheid. Want dat lichaam van hem, wat wij mogen zijn, waar wij deel van uitmaken, dat draagt ergens toe bij, is de bedoeling. Net als Jezus doet. Het verkondigen van dat koninkrijk van God. Wat bedoeld is voor iedereen. Voor iedereen die erbij wil horen en iedereen die zijn keuze heeft gemaakt voor Jezus Christus. En Jezus vertelde er niet alleen over, hij bouwde er zelf al aan. En roept ons op om mee te helpen bouwen en om dat koninkrijk toegankelijk te maken voor iedereen. Een lichaam wat intern verdeeld is, dat houdt niet lang stand. En als je nou met een stelletje bouwvakkers een gebouw moet maken, en ze zijn het lekker oneens met elkaar hoe je nu moet gaan bouwen, ik zou er nog niet in willen wonen. Maar goed, dat één zijn, dat met elkaar een eenheid vormen, dat valt toch niet altijd mee. Spreek het eigen beleving. Maar wat vinden we, wat vind ik daar dan zo moeilijk aan? Kijk, het verlangen om één te zijn, dat herkennen we denk ik wel. Want als we dat ontmoeten in elkaar, dan vinden we ook een plezier in elkaar, een rust in elkaar, een er mogen zijn bij elkaar. Maar het lukt niet altijd. Ik merk het in gemeentes die gaan fuseren. Ja, dan kan je zeggen, ze worden toch in Christus samen één. Man, vrouw, je moet eens weten wat voor een onrust en een oorlog daaruit voortkomt. Ik maak het van dichtbij als ik zie dat gemeenten van meerdere kerkgebouwen naar minder kerkgebouwen mogen. Een luxe probleem nota bene. Het scheurt de gemeente dwars in tweeën. En als je niet oplet, heb je er twee gemeentes bij. Wat een narigheid komt er soms voort uit dat ene lichaam van Christus. En dan vraag ik mezelf af, hoe bestaat het, ja bijna in hemelsnaam, hoe bestaat het dat als je zegt samen voor die ene Jezus te willen gaan, voor zijn Vader, God, dat het dan toch lukt, dat zoiets als hier ons dan zo uit elkaar drijft. Mensen gaan rare opmerkingen maken. Ze doen de meest ongunstige uitspraken om maar gelijk te krijgen, om maar mensen achter zich te krijgen. Hoe bestaat het? Ik denk, en laat ik dan maar naar mezelf kijken, dat het begint wanneer ik uitga van mezelf. Als ik mezelf centraal stel in het denken, het doen, het willen hebben. En hoe vaak overkomt het je dan niet dat je denkt dat die ander het niet met je eens is? Dat die ander jou niet begrijpt? Dat die ander niet eens bereid is naar je te luisteren? Dat hij zijn afspraken niet nakomt? Dat er gewoon niet mee samenvalt te werken? En dat hij zijn werk niet goed doet? Zie je wel, het ligt aan die ander. Het ligt aan die ander, maar niet aan mij. En we denken zo ook nog wel eens over medegelovigen. Hij die boodschappen doet op zondag, dat doe je toch niet? Of jij, ja, je neemt de Bijbel helemaal niet serieus. Of andersom, je neemt hem veel te serieus. Maar zij, dat is nog geen wedergeboren christen. En wat hij doet, dat is helemaal onchristelijk. Dat hoor je ook zo vaak. Maar met dit beredeneren, met dit denken, denken we voor je er erg in hebt, exclusief. Wat bedoel ik daarmee? We denken in het ik, jij. Wij, zij. En we sluiten de ander, we sluiten anderen buiten, binnen die eenheid van Christus. Ik vraag me af hoe het kan, maar ons mensen lukt het wel. En voor we er erg in hebben, ga met dat exclusieve denken er gedachten in ons hart wonen van afkeur naar die ander toe natuurlijk. Want het ligt niet aan mij. En die gedachten die gaan wortel schieten. En de stap naar oordeel, de stap naar veroordeling is nog maar klein. Voor je het weet, beticht je die ander en zachtjes in jezelf van dat hij eigenlijk niet thuis hoort in het lichaam van Christus. Door zo te denken, verhoog ik mezelf en verlaag ik die ander. En dat voelt wel goed. Maar of het ook goed is, want dit exclusief denken bedreigt het lichaam van Christus. En bewust of onbewust bouwen wij er muurtjes mee. Muren tussen jou en die ander. Binnen dat ene lichaam van Christus. En er is er maar eentje die daar hardgrondig blij mee is. Diabolos is zijn naam. Duivel. En diabolos doet eer aan zijn naam, want dia, twee, bolos, uiteendrijven. Diabolos is degene die helpt ons uiteen te drijven. Hij ziet zijn kans. Juist in dat ene lichaam, waarin die eenheid en die liefde in Christus moet zegevieren. Maar mag je het dan niet hardgrondig oneens zijn met elkaar? Jazeker. En als het zover is, zou ik je zelfs willen aanmoedigen om dat ook gerust te zijn. Want als je het oneens bent met elkaar, dan word je samen alleen maar beter van. Als je het alleen maar eens bent met elkaar, dan schiet je als een katapult met elkaar de ene kant op. En als je nou andere mensen ertussen hebt zitten die anders durven te denken en ook anders durven te zeggen, dan ga je je nog wel eens afvragen, doen wij dit wel goed? En daar word je per saldo beter van. Maar doe dat dan zonder dat exclusieve denken. Oh, heb je hem weer. Laat zij alsjeblieft even haar mond houden. Nu niet. Doe dat zonder dat exclusieve denken. Want één zijn en eens zijn, dat zijn twee verschillende dingen. En ik beweer dat ze heel goed samen kunnen optrekken. Dat het zelfs goed is als ze samen mogen optrekken. Als ik naar mijn eigen relatie kijk met Harriet, noem het ons huwelijk, dan zijn wij het ook regelmatig hartgrondig oneens met elkaar. En toch willen wij samen één blijven. Kiezen wij ervoor om één te zijn. Eén eenheid. Samen één. En zo zijn alle volgelingen van Jezus, alle christenen, in Christus één. Samen zijn wij één geheel, één lichaam. Of je het nu wilt of niet, dat bepaal je niet zelf. Dat is geregeld in Christus. En zodra je voor Jezus kiest, maak je er als vanzelf deel uit. Gefeliciteerd. Maar dan, wat is dan dat doel van dat ene lichaam? Ik heb er net al iets over verteld. Het uitdragen van dat koninkrijk van God, wat aanstaande is. En het helpen opbouwen, meehelpen bouwen van het koninkrijk. En mensen ertoe uitnodigen om daar ook bij te willen horen. En Jezus zegt daarvan, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt, bidt hij tot zijn Vader. En dat goede nieuws, dat mogen wij uitdragen als kerk met een grote letter K, als lichaam van Christus. En dan kom je eigenlijk een beetje bij het bestaansrecht van een gemeente. En mag je de vragen jezelf stellen? Wat doen wij daarin goed? Wat kunnen we goed? En wat dragen wij bij aan onze omgeving? En hoe dragen we bij naar elkaar toe? Wat dragen wij bij? Wat draag ik bij in Christus? En waar zijn wij dan samen goed in voor God? En dat je, als je dat zo bij elkaar brengt, elkaar aan kan kijken en kan zeggen, dat is vet. Dat wij zo met elkaar gemeente kunnen zijn. En dat wij dat mogen betekenen voor elkaar en voor onze omgeving. En dat wij zo mogen bouwen aan dat koninkrijk van God, hier al. Nu al. En ook voor later. En zeker ook voor anderen. Hoor. Als Jezus bidt. En hij het over ons heeft. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent. En ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Jezus roept ons op tot een eenheid. Tot een eenheid onder de gelovigen, maar ook tot een eenheid onder de ongelovigen. Waarom? Juist ook om geloofwaardig te kunnen zijn voor onze omgeving. Juist ook om de omgeving te laten zien dat Jezus ook voor hen geloofwaardig kan zijn, is. En dat wij in ons samen zijn, ook in ons oneens zijn, in de oneenigheid misschien die mag bestaan, dat we elkaar willen vinden in dat geloof en dat we ons aan elkaar willen verbinden in Christus' naam. En dat vraagt dan niet om een exclusief denken, maar dat vraagt dan om een inclusief denken. En dat betekent dat we elkaar willen naderen, elkaar willen insluiten, elkaar willen omarmen, elkaar ook als het nodig is willen aanspreken op wat we doen en waarom we doen. En of de uitkomst van wat we doen wel zo bedoeld is. En als we dan ontdekken dat de uitkomst eigenlijk anders uitpakt dan dat we hadden bedoeld, of anders dan dat het moet zijn, dat we dat ook onder ogen willen komen. En als gevolg daarvan ook anders durven te besluiten. Jezus heeft één ultiem doel in ons één zijn. En hij zegt erover, hij bidt erover tot zijn Vader. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen. We mogen het oneens zijn met elkaar. Maar we moeten het over één ding eens zijn. En dat is dat we in Christus één zijn. En dat we dan ook leven van één en dezelfde liefde, die van de Hemelse Vader door Jezus Christus heen, in u, in jou en in mij. U mag zelf amen zingen in het volgende lied.